Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. Ik ben blij vandaag in gesprek te mogen gaan met Hallie van Overmeer, een jonge vrouw die heel binnenkort zal binnentreden. Bij ja, welke orde is het precies, Hallie?
Het zijn de Benedictinessen van Maria, koningin van de apostelen.
Ja, en ze zijn in het buitenland gevestigd. Hè? België hebben ze geen klooster, hè?
Nee, ze hebben in België geen klooster. Het is een Amerikaanse orde. En ze zijn overgekomen in augustus 2024 om een stichting te beginnen in Engeland.
En het is in Engeland dat jij zal binnengaan?
Ja, ik ga binnengaan in Engeland.
Oké. Ja, we gaan het daar straks graag uitgebreid over hebben, vooral ook hoe je hen hebt leren kennen en zo. Maar misschien eerst voor de luisteraars jezelf even voorstellen. Ja, het valt natuurlijk direct op voor mij en ik zie, omdat ik jou kan zien, de luisteraars kunnen jou niet zien, jij bent een jonge vrouw.
Ja, dat klopt. Ik ben 20 jaar. Ik woon in Schravenwezel en ik ben opgegroeid in een Rooms-Katholiek gezin met 2 broers en 1 zus. Ja.
En als je zegt Rooms-Katholiek gezin, wil je dan zeggen een praktiserend gezin? Of ja, Rooms-Katholiek, zoals er veel mensen van onze generatie katholiek zijn, gedoopt en de communie een beetje uit traditie?
Nee, wij doen het echt praktiserend. Dus elke zondag naar de kerk gaan, ook als het mogelijk is in de week, de sacramenten regelmatig ontvangen en ook aanbidding doen.
Ja, ja, iedereen ja, groeit op in het gezin waarin hij of zij opgroeit, maar op een bepaald moment wordt geloof natuurlijk ook een beetje een persoonlijke keuze.
Dat is waar.
Ja, hoe is dat dan bij jou gegaan? Want ja, vandaag de dag wil jij eigenlijk heel je leven aan God geven. Hoe is dat dan doorheen de jaren geëvolueerd? Zijn er belangrijke ja, ervaringen of belangrijke mensen die je hebt leren kennen die een invloed hebben gehad op jouw geloof?
Ja, heel mooie ervaringen en ook heel veel mensen. Ik ga beginnen wanneer ik mijn roeping eigenlijk heb ontvangen. Dat is wanneer ik 9 jaar was in de kapel bij de Blauwe Zusters in Nederland. Na de communie, dat de Heer mij echt riep. En hij riep mij echt door mij een heel intiem gevoel te geven in het diepste van mijn hart. En vanaf die dag wist ik als jong meisje dat ik heel mijn leven aan de Heer zou willen geven.
Maar bijzonder op zo'n jonge leeftijd. En dan was je er eigenlijk al van overtuigd, bij God ligt mijn geluk.
Ja, ja, inderdaad. Zo kan je dat echt beschrijven. Dat was gewoon een geluk. Een verliefdheid al op hem. En zo'n zekerheid dat hij je roept door het religieuze leven.
Heb je dat, die ervaring op die jonge leeftijd met iemand gedeeld? Of heb je die...
Nee, nog niet. Die is pas naar buiten gekomen wanneer ik 13 jaar was.
Ja. Maar in tussentijd heb je dat dus wel heel de tijd bewaard, die overtuiging?
Ja, inderdaad. Natuurlijk, de enige plaats waar ik eigenlijk wat meer gelovig kon zijn, was in mijn gezin. Want in het school was het helemaal niks niet meer, waardoor ik echt die parel heel diep begroef in mijn hart.
Oké. En ja, hoe is het dan verder gegaan? Je zegt vanaf 13 jaar ben ik daar wel een beetje over beginnen spreken.
Op mijn 13 jaar ging ik voor de eerste keer naar de Zusters van Liefde in Kortemark, ook een heel mooie gemeenschap. En daarin is eigenlijk echt mijn roeping gegroeid en kunnen openbloeien. Dat komt er ook doordat ik de zusters echt zag. Ik zag hoe dat die leefden. Dat was de eerste keer in heel mijn leven dat ik de Vespers meemaakte, dat die dat zongen. Die hele mooie psalmen met de prachtige antifonen. Dat was echt zoiets van ja... Dit is gewoon compleet. Dit is het wat ik wil doen, heel mijn leven lang.
Ja. En ja, de Zusters van Liefde, hoe ben je daar in contact mee gekomen? Dat was om ja, kreeg je daar vorming of waren dat retraites?
Ja, dus eigenlijk die nodigde jonge meisjes uit vanaf 14 jaar tot en met 26 jaar voor eigenlijk een rond kerstmis en rond Pasen eigenlijk een soort van retretten te geven. Dat was alleen maar met meisjes. En ja, het begon eigenlijk dat wij heel de dag ook leefden samen met de zusters. En dan deden we ook verschillende activiteiten, altijd rond het geloof. En het ging ook echt heel diep. Heel mooie catechesenlessen over de Eucharistie, over de sacramenten. En in de zomervakantie maakten wij vaak heel mooie bedevaarten naar plekken, zoals in Lourdes, ook Polen, naar Krakau dan, voor de Wereldjongerendagen. Ze zorgden er elk jaar voor dat wij altijd een heel mooie en heilige plek gingen bezoeken.
Oké. Okay. En ja, heb je daar dan ook de zusters natuurlijk beter leren kennen, maar ook andere gelovige meisjes?
Ja, inderdaad. Dat was ook zo mooi. Dat je dan echt zo ziet van, oh, amai, dat zijn ook echt jonge meisjes die ook elke zondag naar de mis gaan. En ja, die hebben eigenlijk dezelfde, ik noem dat eigenlijk liefde voor het geloof als ik. Dus ja, dat klikte echt. En dat was een heel mooie groep. Er kwamen zelfs ook meisjes vanuit Nederland, ook al. Dus echt vanaf het buitenland, dat de zusters ook al jonge meisjes konden aantrekken om daar de jongere dagen mee te doen.
Ja. En zijn die vriendschappen van belang geweest voor het misschien behouden van je geloofsleven? Want dat is toch denk ik wel een beetje de uitdaging voor jonge gelovigen in deze tijd, om gelijkgezinden te kennen, hè?
Ja, toch wel. Dus ook eigenlijk vanaf 16 jaar ongeveer begonnen wij ook eens af te spreken, ook buiten de jongere dagen, en elkaar te zien. En dat hielp echt wel om er sowieso over te spreken. Er waren zelfs ook meisjes bij, zoals ik, die het religieuze leven waren aan het onderscheiden. En dan was dat echt de plek om dat te doen.
Mm-hmm. En je zegt dan, voor mijzelf was het dan iets waar ik opener ben over geworden vanaf mijn 13 jaar. Eerst tegen vertrouwenspersonen? Of hoe is dat dan gegaan? Heb je er met je ouders over gesproken? Of met...
Dat was echt met mijn ouders en ook met een zuster van de Zusters van Liefde. Daaraan heb ik dat echt verteld, dat ik echt een roeping had. En zij moedig ik dat ook echt aan. Voor als dat echt is, voor echt die roeping te volgen en er geen nee tegen te zeggen.
Ja. En die overtuiging is eigenlijk altijd gebleven vanaf je 9 jaar?
Ja, altijd. Ja, dat is echt zo'n zekerheid dat hij je roept. En jij voelt echt dat dat het geluk gaat zijn in je leven. En daarom zou ik dat nooit willen afgeven voor iets anders.
Ja, het is toch wel heel bijzonder. Het is bijna een wonder, hè, dat je vanaf je 9 jaar tot vandaag die overtuiging kan houden in een tijdsgeest die toch heel tegengesteld is, hè, aan zo'n gelofte voor het religieuze leven, om eigenlijk alles achter te laten. Hè.
Ik ben echt heel dankbaar dat ik die roeping heb gekregen op mijn 9 jaar, want dan ben je eigenlijk zo ontvankelijk. Mm-hmm. Er zijn prachtige jonge heiligen, rond eucharistische mirakels. En die zijn zo ontvankelijk dat er zelfs een heilige is gestorven na het krijgen van de eerste communie voor de eerste keer.
Welke heilige is dat?
Dat was de heilige Imelda. Okay. Die is ook intact, ja.
En zijn er zo nog bepaalde heiligen waar je iets aan hebt gehad of aan hebt vandaag de dag? Want ik denk dan, op je 13 jaar of eigenlijk op je 9 jaar weten dat je religieuze wil worden, maar dan is dat nog een hele lange tijd wachten alvorens je dat kan doen. Hè. Het doet me een beetje denken aan Theresia van Lisieux, hè, die ook nog een tijd heeft moeten wachten. Hè.
Ja, dat klopt. Dus eigenlijk in het begin was ik echt een beetje een Jezuskindje. Heilige was nog niet echt zoiets waar ik harder mee bezig was, maar vanaf mijn 13 jaar Theresia van Lisieux. Zij was ook al ingetreden op haar 15 jaar en al heel haar leven was ze eigenlijk bezig om zichzelf te geven aan de Heer. En dat komen ook een beetje overeen, vind ik, mijn karaktertrekken. Ik was ook vroeger heel gevoelig, echt direct in tranen uitstorten als er iets niet goed ging. Of als ik me zo schuldig voelde over iets heel klein. En dat vind ik ook wel mooi. Zo die overeenkomsten met een heilige.
Ja, zeker. Je hebt ook de indruk dat het leren kennen van zusters, zoals dan de Blauwe Zusters of je 9 jaar en dan later de Zusters van Liefde in Kortenmark, dat dat dan ook een indruk heeft gemaakt om te zien hoe zij leefden.
Ja, inderdaad. Je zou echt niet denken dat er achter die grote, laten we zeggen, strenge muren er zo een mooi en vreugdevol leven wordt geleid door zusters.
Ja. Ja, ik moet dan denken dat het ook belangrijk is voor de mensen dat ze dat religieuze leven leren kennen alvorens ze ertoe geroepen kunnen worden, natuurlijk.
Ja, dat is zo. En daarom vind ik dat echt geweldig dat de Zusters van Liefde die weekends doen. Mm-hmm. Ik ben ook in contact geweest met zusters vanuit Amerika en deden een come and see. Dus eigenlijk dat wil zeggen een come and see. En dan kunnen er jonge meisjes, die mogen dan helemaal meeleven bij de zusters, echt binnen de kloostermuren. En die doen alles wat de zusters zien. Mm-hmm. Je hebt ook verschillende zusters die hebben gezegd, dankzij de heilige paus Johannes II heb ik eigenlijk mijn roeping ontvangen. Omdat die zei, wees niet bang. Mm-hmm. Jongeren, probeer het. Natuurlijk kan het ook zijn dat als je een commensie doet, dat je denkt van, oh, ik ben eigenlijk toch geroepen tot de huwelijksroeping. En dat is niet erg, maar dat vind ik ook het mooie daarvan, van die commensies.
Ja. En heb je zo eigenlijk vriendinnen die een gelijkaardig pad hebben begaan? Je zegt, ja, er waren nog wel meisjes die hun roeping onderscheiden. Zijn er ook nog anderen die dan uiteindelijk voor het religieuze leven hebben gekozen?
Ja, hier in België weet ik er twee. En dan ook nog in Canada, in Frankrijk en in Colombia. Dus ik had ook echt wel contacten in verband met jonge meisjes van buitenland die ik heb leren kennen.
Ja, en hoe heb je die dan leren kennen?
Doordat er zusters van kloosters, bijvoorbeeld in Amerika, eigenlijk zeiden van ja, je moet eens spreken met dat meisje, omdat wij eigenlijk dezelfde roeping beleven. En omdat zij zelf weten dat dat niet evident is voor jongere mensen om eigenlijk over zoiets openlijk te kunnen praten.
Mm-hmm. Uiteraard, je had dan goede vriendinnen die ook gelovig waren. Je kende gelovige mensen. Het gewone leven ging natuurlijk ook gewoon door. Je bent naar school geweest, waar je waarschijnlijk ook wel veel vrienden en vriendinnen hebt die niet zoveel met geloof te maken hebben. Ben jij van karakter iemand die daar openlijk over spreekt met hen? Of ben je daar eerder gereserveerd in? En hoe reageren of reageerden ze daar dan op?
Toen ik eigenlijk op de middelbare school zat, dan wist eigenlijk iedereen dat ik Rooms-Katholiek was, zodat ik een kruisje droeg. Uh-huh. Dus ja, ze vroegen er eigenlijk niet zoveel naar. Ze waren er ook soms wel een beetje mee aan het lachen of zo, of aan het spotten. Maar ik denk ook, ja, ze hebben die kennis niet over het geloof. Dus ja, zij weten geen houding, denk ik.
Ja. En ja, nu bijvoorbeeld, het feit dat je echt kiest voor het religieuze leven, hoe is de reactie van je vrienden die misschien niet zo kerkelijk zijn?
Eigenlijk verbaasd. Sommigen gaan dat nu echt opzoeken van, amai, dat is echt een traditionelere orde, zoals vroeger. En sommigen verschieten er ook niet van. Dat ze zeggen van ja, we voelden dat altijd wel een beetje bij u. Mm-hmm. Dat je tot zoiets zou geroepen zijn.
Ja, dat is mooi. Ja, we gaan er tussenuit voor een stukje muziek en dan kan je ons daarna wat meer vertellen over je weg met de Benedictinesse van Maria. Maria Koningin, hè? Zo is het, hè?
Ja, Koningin van de Apostelen.
Koningin van de Apostelen.
Ja.
Ja. En we zullen misschien een eerste kennismaking doen door een stuk muziek van hen te beluisteren. Je hebt gekozen voor Duo Serafim. Kan je dat misschien even toelichten en ook misschien wat vertellen over de muziek die zij maken?
Ja, dus de zusters zijn eigenlijk een traditionele orde, waardoor zij ook al hun uren bidden en vooral zingen in het Latijn, zoals het vroeger ook altijd werd gedaan in de kerk. Ze zijn eigenlijk begonnen met die cd's te maken voor hun bron van inkomsten. Hun eerste stichting in Amerika was eigenlijk in Missouri. Dat ligt eigenlijk in het hartje, in het westen, in het hartje van Amerika. En daarop zijn ze eigenlijk begonnen aan hun eerste stichting in een hele mooie boerderij. Daarvoor hadden ze eigenlijk een schuld. En voor de af te betalen maakten zij die muziek.
We gaan er dan nu naar luisteren. Het liedje zelf, Duo Serafim. Gewoon eentje dat je bijzonder mooi vindt?
Ja, dat gaat eigenlijk over de twee, ja, de serafijnen. Dus eigenlijk echt speciaal voor de engelen. En de zusters die zingen dat eigenlijk in twee stemmen. En die gaan dan zo doorheen. Oh.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek mogen gaan met Hallie van Overmeer. Momenteel woont ze nog in Schravenwezel, in het Antwerpse, maar heel binnenkort zal zij naar Groot-Brittannië verhuizen, omdat zij binnengaat bij de Benedictinesse van Maria, koningin van de Apostelen. Ja, Hallie, je hebt daarnet een beetje verteld hoe jouw roeping vorm heeft gekregen, eigenlijk al op zeer jonge leeftijd, en dat dat altijd is gebleven, die overtuiging, dat je je leven aan de Heer wilde geven. Je hebt dan de Blauwe Zusters leren kennen, de Zusters van Liefde van Kortemark, en ook enkele andere Amerikaanse zusters. Hoe ben je nu uiteindelijk bij de Benedictinesse van Maria, koningin der Apostelen, terechtgekomen?
Wel, ik had eigenlijk een heel groot verlangen in mijn hart om een heel breed liturgisch leven te hebben als zuster. Ik vond dat gewoon heel mooi en daarom kwam ik terecht bij de Benedictinesse. Ik tikte eigenlijk in op internet traditionele ordes met Latijnse missen ook. En ja, zij waren de eerste die ik vond. En zo heb ik eigenlijk contact gelegd met de zusters.
Ja, hoe reageerden ze daarop? Van ja, kom maar eens naar hier of kom het maar eens bekijken bij ons? Of...
Ja, dus eigenlijk is dat zo. Ja, zeggen de beste manier om ons eigenlijk te leren kennen, is om echt gewoon te komen kijken. Dat staat ook in de Bijbel. Ja. Ze vroegen, Heer, waar verblijft u? En de Heer zei, kom en zie.
Mm-hmm. Ja. En naar welk huis ben je dan geweest? Want ze hebben er dan twee in Amerika, in Missouri, en dan eentje in Groot-Brittannië. Waar ben je het eerste geweest?
Eigenlijk hebben ze nu al drie in Amerika. Okay. Ja, ze blijven uitbreiden en ze blijven groeien. Het zijn enorm veel roepingen. In het begin, toen ik in contact kwam met de zusters, dan dacht ik eigenlijk dat ik naar Amerika moest gaan. Maar vanaf dat er eigenlijk een zuster was en die had problemen met immigratie naar Amerika, hebben ze toen beslist om een stichting te beginnen in Engeland. Dus daarom ben ik het huis in Engeland gaan bezoeken.
Oké. Okay. En ja, hoe was dat dan voor jou? Want je zegt ja, er zijn heel veel roepingen. Ik heb bij mijn opzoekingswerk natuurlijk ook eens gekeken op hun website. Veel roepingen, heel veel jonge roepingen ook, hè?
Ja, inderdaad, heel veel. Er komen elk jaar gemiddeld 200 meisjes hun roeping onderscheiden. Dus roepingensnelheid is ook heel snel. In 2024 november hebben er weer al 12 meisjes hun religieuze habit ontvangen. Dus dat is heel mooi.
Ja, ja en jij, zal jij alleen je gelofte af... Of zal jij alleen je habit ontvangen of is het ook samen met enkele anderen?
Ik denk persoonlijk met enkele anderen, maar nu ben ik de eerste die gaat intreden op 10 februari.
Oké, okay. Ja. Hoe was het dan bij jou om de orde beter te leren kennen?
Dus we hebben een week doorgebracht bij de zusters, dus ook volledig hun dag beleefd. Het is echt gewoon mooi. Het was wat ik verwachtte en waar ik ook al lang over droomde, om dat eigenlijk te vinden in een klooster.
Mm-hmm. En ja, kan je dat dan omschrijven?
Zij hebben een hele mooie contemplatieve geest, een heel mooie mariale devotie. Dus zij doen eigenlijk een toewijding via Marie-Louis de Montfort. En ja, ook liturgisch en de Latijn. Dat heeft mij altijd al heel hard aangetrokken.
Dat was dan in 2024 dat je daar bent geweest?
Ja, in augustus 2024.
Ja. En dan daarna was jij eigenlijk overtuigd, dit is de plaats waar ik moet zijn.
Ja, dus eigenlijk op het einde van de week had ik een gesprek met de novicemeesteres. Die vroeg bepaalde vragen. En dan daarna heeft hij gezegd van ja, ik zou het toch aanmoedigen om uw roeping bij onze orde verder te onderscheiden. Dus er eigenlijk aan te beginnen. En dan daarna dan moet je eigenlijk een brief schrijven naar de abdis in Amerika voor toelating te hebben om binnen te treden.
Mm-hmm. En voor zo'n onderscheiding... Is er dan iemand die jou begeleidt?
Ja, dus eigenlijk die onderscheiding is eigenlijk... De eerste keer krijg je een vragenlijst, een korte. Die moet je dan invullen en terugsturen. En dan de tweede keer dan krijg je een hele grote vragenlijst. Die moet je dan invullen en terugsturen. En dan daarna word je eigenlijk uitgenodigd voor een week mee te leven bij de zusters.
En dat heb je dan al gedaan?
Ja, allemaal, ja.
En hoe ziet jouw weg er dan uit? Jij wordt...
Eerst ben ik kandidaat, dus dat is eigenlijk voor 1 maand. En dat is eigenlijk om gewoon langer bij de gemeenschap te leven. En dan aansluitend eraan begin je aan je postulaat. Dat is van 6 tot 12 maanden. De zusters hebben dat gekozen dat je daartussen niet meer naar huis gaat, doordat ze dat eigenlijk ja, beter hebben gevonden. Het gebeurt eigenlijk zelden dat je na je kandidatuur al direct naar huis wilt, terwijl je gewoon echt weet dat de Heer je roept op die plaats.
Mm-hmm. Ja, en, maar dus dat die kandidatuur, of kandidatuur heet het die maand? Je wordt dan wel al gekleed in een bepaald, ja, ik weet niet, in een bepaald habit?
Nee, bij kandidatuur moet je eigenlijk dus rokken dragen, zeker tot onder de knie. Mm-hmm. En al een beetje uniformachtig. Het is vooral zwart en zo. En dan daarna is het begin aan je postulaat. Dan krijg je eigenlijk een zwarte lange jurk met een riem, de wonderdadige medaille en een zwarte korte sluier. En dan na je postulaat ontvang je, allee, is er een ceremonie en dan ontvang je je heilig habit met de witte sluier.
En dan uiteindelijk de zwarte sluier, want ik heb hier een foto voor mijn ogen. De zwarte sluier is dan voor de zusters die hun eeuwige gelofte hebben afgelegd.
Ja, er is nog iets tussen. Je hebt dus ook nog eerst tijdelijke. Mm-hmm. En dan krijg je dus eigenlijk een zwarte sluier. En dan daarna is het eeuwige en dan krijg je de geprofeste sluier.
Oké, ja. Ja, het is wel een heel mooi abijt, hè, dat zij hebben.
Ja. Ja, klopt. Het is echt een traditionele Benedictinese habit. Dus eigenlijk hoe dat de heilige scholastica er ook uitzag, de heilige Hildegard van Bingen, Gertrude enzovoort.
Ja, ja. Mooi. Ja, wat de spiritualiteit betreft, het zijn Benedictinessen. Kan je daar wat meer over vertellen? Wat eigenlijk is aan hun spiritualiteit? Ja.
Ja, dus we beginnen eigenlijk met hun motto van de zusters. En dat is ora et labora. En dat betekent bid en werk. Dus dat is eigenlijk heel mooi, vind ik, die balans door de dag heen. Dat je bid en werkt en bid en werkt. Wat ook heel bijzonder is, is dat ze eigenlijk ze zijn verenigd met onze lieve vrouw onder het kruis. En zij leven een gebedsvol leven dat eigenlijk onder de leiding van de regel van Benedictus. Dat is een hele strikte regel, dus dat is ook heel vroeg opstaan. De eerste 3 uren die zijn al gewijd aan het gebed.
Eerste 3 uren, ja.
Ja.
En hoe laat staan de zusters op?
Om 5 uur.
Ja, oké. Het is echt ook de roeping van de zusters om vooral te bidden, hè? Het is echt een contemplatieve orde.
Ja, het is echt een contemplatieve orde.
De Benedictijnse regel bestaat natuurlijk al sinds de heilige Benedictus, maar deze Benedictinessen zijn nog niet zo heel lang geleden gesticht, in de voorbije eeuw. Kan je wat meer vertellen over de geschiedenis?
Ja, dus die is gesticht door Wilhelmina. Dat is een Afro-Amerikaanse zuster en die heeft eerst eigenlijk in een gemeenschap gezeten die eigenlijk de regels aan hun laars lapte. Die gooiden het habit weg, hun sluier. En dat is eigenlijk, ja, dat is een teken van bruid van Christus te zijn. Dus zij van, nee, dit kan niet. En dan daarna vond zij de beste oplossing om eigenlijk een orde te stichten. En dan heeft ze ook hulp gevraagd aan priesters. En zo is zij gestart aan de Benedictinesse van Maria, koningin van de apostelen.
Kan je wat meer vertellen nog over de stichteres? Want het valt ook wel op hun website dat zij heeft een aparte pagina. Het moet wel een bijzondere persoon geweest zijn.
Ja, in 2023 wou de zusters heel graag... Ja, het is de gewoonte in de Benedictijnse spiritualiteit dat je eigenlijk je stichter in de kapel legt. Dus eigenlijk achter een schrijn. En terwijl dat ze haar waren aan het opgraven, zagen ze dat Wilhelmina nog intact was. Dus heel haar habit ook, waarvoor ze echt heeft gevochten, zoals ik er juist had gezegd, was ook nog intact. Dus daarom kregen zij ook een hele grote aandacht van ja, de media, dat dat gewoon zo'n mystiek wonder is dat gebeurt in de 21ste eeuw.
Ja, en wordt dat nu door de kerk onderzocht dan?
Ja, dat wordt niet door de kerk onderzocht. Er zijn al verschillende genezingen geweest, ook wonderen. En zelfs priesters die eigenlijk terug op het rechte pad zijn gekomen door Wilhelmina.
Ja, want ja, ze zijn een contemplatieve orde. Het gebed staat centraal. Hebben zij ook een bijzondere gebedsintentie misschien die zij in hun hart dragen? Of zijn het gewoon de noden van de wereld, zoals de meeste contemplatieve orden? Zo hebben zij ook echt een heel specifieke focus?
Ja, inderdaad. Dus in eerste intentie is uiteraard echt wel voor de priesters. Daarom hebben ze ook de naam gepakt, Maria, koningin van apostelen, doordat de apostelen de eerste priesters waren. Zij ondersteunen ook echt de priesters door ook kazuifels te maken en altaarlinnen. Dus dat is ook echt al een teken dat dat hun eerste intentie is, waarvoor dat zij hun leven geven.
Zo, hun dagschema is eigenlijk afwisseling van de getijdengebeden en dan ook de handenarbeid. Dat zijn dan het maken van de kazuifels. Zijn er zo nog andere dingen die zij doen?
Ja, een inkomen is eigenlijk dat ze ook een retrettenhuis hebben voor priesters en een retrettenhuis hebben voor de gelovigen, om eigenlijk daar de mis te komen bijwonen. Dus eigenlijk daar in Amerika komen de mensen echt van heinde en verre om eigenlijk gewoon bij die zusters te zijn. Dat die eigenlijk zo een mooie zang hebben, zoals we ook net hebben gehoord van hun nummer, dat echt heel mooi is.
Ja. Het klooster in Engeland dan. Het is daar nog maar sinds 2024 bewoond. Is dat dan een nieuw klooster dat gebouwd is? Of is dat een oud klooster dat terug in gebruik genomen wordt?
Ja, dus de vorige zusters die daar waren, dat waren ook Benedictinessen. Maar die hebben moeten sluiten in 2020, doordat die geen roepingen niet meer kregen. Dus nu zijn de zusters daar sinds 2024. Het is een oude abdij met een heel mooie geschiedenis. Want een achterkleindochter van Thomas More, die was eigenlijk degene die die abdij heeft gesticht.
Ah, dat is mooi, inderdaad. Ja. Ja, Thomas More, misschien kan je even toelichten voor de luisteraars wie hij was. Een belangrijke heilige voor Engeland, hè?
Ja, ook eigenlijk een hele mooie figuur, vind ik, in verband met het huwelijksleven, doordat dat een getrouwde heilige is, Thomas More.
Ja, de gemeenschap waar jij in terecht zal komen in Engeland, over hoeveel zusters gaat dat? Daar is het een grote gemeenschap? Of,
Nu is het nog klein. Dus er zijn nu 10 zusters.
Ja. Zijn er zo dingen waar jij denkt van, god, dat gaat voor mij een grote aanpassing zijn als ik nu echt het religieuze leven binnenga? Want hoe heb jij je daarop voorbereid? Ik vermoed ja dat jij nu al een tijd bezig bent waarschijnlijk om de getijdengebeden in je eigen leven een plaats te geven en zo. Hoe bereid je je eigenlijk voor op binnengaan?
Ja, inderdaad. Dus ook met de getijdengebeden. Ik probeer echt al sowieso laude, vespers en complete te doen. En gewoon het dagelijks leven, het Angelus, de rozenkrans en ook bepaalde devoties. Ja.
Als je nu binnenkort zal binnengaan, zal je familie meegaan?
Ja, dus mijn ouders zijn erbij bij mijn intrede.
Ja. En hoe zit dat met contact houden met de buitenwereld?
Eigenlijk is dat echt miniem. Mm-hmm. Het is eigenlijk enkel met brieven.
Oké, ja. En het is niet dat er zo eens één keer per jaar een bezoekmoment is of zo?
Dat wel, ja. Dus de ouders, uw familie en uw beste vrienden, die mogen eigenlijk 3 keer per jaar komen. Ja. Dat wordt eigenlijk afgesproken met de zusters wanneer. En de rest van het contact gebeurt eigenlijk via briefwisseling. Maar niet tijdens de vaste en ook niet tijdens advent.
De zusters die nu in Engeland zijn, zijn het merendeel van hen uit Amerika gekomen?
Ja.
Ja. En ben jij de eerste Belgische zuster binnen de congregatie?
Ja, ik ben de eerste.
Ja. Is het voor jou een grote stap om vanaf nu enkel in het Engels en in het Latijn je leven te leiden?
Eigenlijk niet. Ik ben ook al lang in contact met verschillende Amerikaanse kloosters, waardoor ik ook al wel ben gewend geraakt aan hun mentaliteit. Dus nee, voor mij is dat niet echt een aanpassing. Ik hou ervan dat die zo uitbindig zijn.
Ja, ja. Ja. En de reden dat jij binnengaat in Engeland, is dat gewoon omdat het dichter bij België ligt? Of is dat ook iets dat de overste eigenlijk bepaalt waar je binnengaat?
Die stichting is eigenlijk speciaal gemaakt voor Europese roepingen. Ja. Dus het is eigenlijk niet meer de bedoeling dat wij eigenlijk naar Amerika zouden gaan. Ja. Het is nu ook heel moeilijk doordat er ook visums zijn ingetrokken en er eigenlijk bijna geen visums zijn ingetrokken.
Ja, ja. Dus het is niet zo dat het zou kunnen dat jij binnen een paar jaar naar Amerika of zo. Dat kan misschien wel, maar dat is niet de bedoeling op dit moment waarschijnlijk.
Op dit moment niet, maar het kan wel zijn dat ik naar Amerika zou gaan.
Ja, ja. Ja, dat is iets dat je waarschijnlijk dan moet afgeven. Wat zijn ja, je gaat eerst natuurlijk als kandidaat zuster beginnen, dan daarna je postulaat. Wat zijn nu eigenlijk de specifieke beloftes die je zal maken of de geloftes die je zal doen vanaf je het noviciaat begint?
Stabiliteit, gehoorzaamheid en bekering van het leven. Stabiliteit is eigenlijk dat je binnen je gemeenschap eigenlijk heel graag wil blijven en dat je ook niet verlangt naar een andere plaats. Gehoorzaamheid is eigenlijk gehoorzaamheid aan de abdis. De abdis is eigenlijk ook echt wel, ja, die moet je eigenlijk zien als Jezus. En dan bekering van het leven is eigenlijk, ja, vaarwel zeggen van je oude persoon. En daarom begin je ook, daarom krijg je ook bij de ceremonie van je noviciaat je nieuwe religieuze naam. En die religieuze naam die wordt gekozen door moeder Cecilia.
En wat dan de voorbereiding betreft, kandidaat, postulaat en dan noviciaat, is het vooral meeleven, gewoon het leven in de kloostergemeenschap, of krijgen jullie ook een specifieke vorming in die periode?
Eigenlijk moet je alles doen wat de gemeenschap ook doet. Het enige verschil is dat jij lessen krijgt. Dus eigenlijk meer lessen krijgt, en want zusters die studeren en wij als novicen, wij krijgen dan lessen over de kerkleer, kerkgeschiedenis. Wij krijgen ook een lijstje van boeken die we moeten hebben gelezen hebben in het 2 jaar noviciaat. En ook lessen voor de Gregoriaanse zang.
De Gregoriaanse zang. Ben je daar al mee vertrouwd?
Ja, nu wel.
Nu wel.
De zusters, ja.
Mooi. Ja, we gaan er weer tussenuit voor een stukje muziek en we zullen luisteren naar het Ave Regina Celorum. Ook een lied dat je mooi vindt.
Ja.
Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft. We zijn al aan het laatste deel van ons gesprek met Hallie van Overmeer toegekomen. Hallie die binnenkort zal binnentreden bij de Benedictinesse van Onze Lieve Vrouw van Maria, koningin van de apostelen, in een orde gesticht in Amerika, in Missouri, en intussen uitgebreid naar Europa, meer bepaald in Groot-Brittannië, waar jij zal binnengaan, Hallie. Aan het einde misschien ook nog wel wat persoonlijke vragen en geloofsvragen. Ja, het viel me op, en je hebt het ook zelf bevestigd, dat er veel jonge roepingen zijn bij de Benedictinessen van Maria. En ja, wat is jouw verklaring daarvoor en waarom voel jij jezelf daar zo specifiek toe aangetrokken? Je hebt het al wel gezegd, het gebedsleven, het traditionele. Maar toch, het is opvallend hè, dat veel jongeren zich aangetrokken voelen.
Ja, dat is ook. Ik vind het vooral mooi om een voorbeeld te willen geven van moeder Cecilia van de Orde, die zegt dat er veel jonge meisjes komen die eigenlijk op zoek zijn naar een verloren droom. Het begint al dat er eigenlijk heel veel jonge meisjes zich volledig aan de Heer willen geven door eigenlijk het volledige habit te dragen. Zich eigenlijk bijna helemaal in te pakken en eigenlijk te bedekken voor de Heer alleen. Dat is al één ding. Het tweede is eigenlijk ook de liefde die de zusters eigenlijk hebben voor de traditie. Dus zij hebben de traditionele mis. Dus de mis van nog voor het concilie. Maar ze zijn in volledige eenheid met de Heilige Stoel.
De orde is erkend door Rome op een bepaald moment dan. Ja.
Ja.
Ja, Hallie, natuurlijk nog enkele belangrijke geloofsvragen die direct zijn, maar ook wel belangrijk. Jij die heel binnenkort alles gaat achterlaten om Jezus te volgen. Wie is Jezus voor jou?
Ja, Jezus is eigenlijk voor mij nu de persoon met wie dat ik verloofd ben. Omdat ik ook binnenkort een bruid word van hem. Die heeft altijd, hij heeft in mijn hart een hele mooie en diepe plaats.
Maria staat in de naam van de Benedictinesse van Maria, koningin van de apostelen. Ze is zeer belangrijk voor de orde. En ik ga ervan uit, ook in jouw persoonlijke leven, kan je over allebei iets meer vertellen.
Ja, dus eigenlijk, ja, met Maria is eigenlijk ook gegroeid. Want in het begin was ik eigenlijk vooral met Jezus bezig. En ja, Maria is eigenlijk gekomen en dat er stond, ja, die is ook moeder van u. En ik zo van, wauw, dat is een moeder, maar is ook tegelijk een koningin. En dat vond ik wel heel mooi. Dus daar vind ik dat ook heel grappig, dat deze orde Benedictinesse van Maria koningin van de apostelen noemt. Door eigenlijk heel die naam is wat dat al zo lang diep van binnen in mijn hart leeft. Ik heb een heel grote devotie tot Maria, die koningin is. En ook tot de priesters van deze tijd. Omdat ik voel dat er zoveel voor moet gebeden worden. En dat er echt wel, ja, dat die echt wel nood hebben dat zusters daar hun leven voor opofferen.
Ja, ik heb het al gevraagd of er nog heiligen zijn. Je sprak al over de heilige Theresia van Lisieux. Ja, ik vermoed dat de heilige Benedictus en de heilige Scholastica intussen ook wel een plaatsje hebben in jouw leven. Zijn er zo nog heiligen?
Ja, de heilige Rosa van Lima, dat is eigenlijk een heilige in Peru, dus echt van Lima. En ja, die heeft veel mystieke ervaringen gehad. En die heeft zich eigenlijk opgesloten in een kluis in de tuin van haar ouders. En ja, ik heb haar een heel grote devotie voor.
Hallie, heel hartelijk bedankt voor de heel mooie getuigenis. Ik weet niet of jij misschien, ja, voor jij België verlaat, nog enkele woorden hebt voor onze luisteraars hier in België. Woorden van misschien bemoediging in hun geloof.
Ik zou zeggen, blijf bidden, blijf vertrouwen op de Heer. En voor alle jonge meisjes die misschien in hun hart iets voelen borrelen, zou ik zeggen, wees niet bang. En wees ook vooral niet bang om de grens van België over te steken, om eigenlijk zo je volledig aan de Heer te kunnen geven. Want ik zeg het uit eigen ervaring, je bloeit echt helemaal open, dat je gewoon ziet van, wauw, dit is echt een hele mooie roeping.
Hallie, heel hartelijk bedankt. Heel veel vreugde in de toekomst en je nieuwe leven. En we vergeten zeker niet voor jou te bidden hier bij Radio Maria in de komende tijd.
Oké, dankjewel. Ik hou jullie ook in mijn gebeden en bij de zusters.
Dankjewel.